We beginnen met het zingen van de 24ste psalm, het eerste en het tweede vers. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wie klimt de berg des Heren op? 1 en 2 van 24. Danken, Heere, voor wat u ons gegeven hebt, tot nog toe al in deze conferentie, in de lezing van morgen, in de maaltijd, in de gesprekken onderling, de contacten, en voor wat u ons nu ook weer geven gaat. Heere, we bidden van u dat gij ook dit zegenen wilt. Waar we vanmiddag mee geconfronteerd worden, Heere, dat verdient ook onze aandacht, en daar hebben we ons ook op te bezinnen. We staan midden in een wereld en die wereld komt van alle kanten naar ons toe, ook naar onze mensen toe, naar de gemeenteleden, met al de invloeden en met al de effecten, vaak ook de schadelijke effecten. Heere, wijs ons ook in deze dingen de weg naar de juiste pastorale benadering en de pastorale trouw ook. En vooral ook wijs ons in deze dingen de weg op dat wij... opdat wij uw woord tot een gids mogen hebben, tot een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, ook op ons pastorale pad. We bidden u, Heere, dat gij hem die ons in zal, die dat onderwerp in zal leiden, bij ons leiden wilt en zegenen wilt en bekwaamheid geven wilt. En geef ons zo ook in dit deel van onze conferentie te ervaren dat u bezig bent met onze vorming, met onze toerusting. En dat we hier dingen mogen ontvangen die we in de praktijk van ons ambtelijk werk ook mogen gebruiken. Heere, we bidden u dat in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik mag bij u introduceren Andries Knevel, die u allemaal al lang kent natuurlijk. Reflector en andere programma's worden meer dan één keer wekelijks bij hem, door hem naar voren gebracht. Hij is bekend in de wereld van de journalistiek, hij is bekend in de wereld van de communicatiemiddelen waar wij mee te maken hebben, waar onze mensen mee te maken hebben. Graag uw aandacht voor wat hij ons te zeggen heeft.
Dank u, voorzitter. Dat weet ik niet precies. Dank u, voorzitter. Broeders, en voor het merendeel heb ik al gezien, vrienden, want heel wat van u ken ik persoonlijk vanuit mijn studietijd en vanuit mijn gewone werk. Het is niet mijn gewoonte om lezingen voor te lezen, maar ik heb in deze lezing zoveel feitelijkheden gestopt. Die heb ik niet allemaal uit mijn hoofd geleerd. Dus ik ga voor een deel u deze lezing ook voorlezen. Het verhaal is echt gebeurd. Er was een man die na veel wikken en wegen een televisie kocht. En u weet hoe dat gaat, dan stijgt de spanning wat in het huisgezin, de kinderen, de moeder. En op een dag, ja hoor, daar kwam de televisie. Althans, daar kwam de auto met daarin een grote doos met het merk daarop. En de kinderen springen naar buiten en begeleiden zo'n doos naar binnen. En de doos staat midden in de kamer en die dreigt opengemaakt te worden. En wat staat er op die doos? Het verhaal is echt gebeurd. Trouwens, ik zou hier geen onware verhalen mogen vertellen natuurlijk. Wat staat er op die doos? Met dit toestel haalt u de wereld in huis. Dat stond er als wervende tekst op. En de vader van het huisgezin die wordt zo getroffen door die tekst. De deksel gaat er weer op. Ik weet niet of het toestel al uit was. Dat weet ik niet. De deksel gaat erop. En het toestel komt per kerende post terug naar de winkel waar die vandaan kwam. De wereld in huis. Met dit toestel haalt u de wereld in huis. En zo wilde ik ook maar de titel van mijn lezing dan geven. De titel van deze lezing is De wereld in huis. Dat is nog geen evaluatief. Dat kan ook zeer positief worden uitgelegd natuurlijk. Maar de titel is De wereld in huis. Mij is gevraagd om vandaag voor u te spreken over massamedia. Zo althans werd de vraag geformuleerd. En dat kan een redelijk oppervlakkige vraagstelling zijn. Maar ik vermoed dat de bedoeling was dat ik een evaluatieve lezing over massamedia zou houden. Zo althans heb ik de vraag opgevat. En zo zal ik die vraag ook proberen te behandelen met u vanmiddag hier in Haamstede. Het is opvallend, mannenbroeders, dat wanneer er in onze kring over massamedia geschreven wordt, er gesproken wordt, dat het altijd met een negatieve gevoelswaarde gebeurt. Hoewel het begrip medium, en dus ook massamedium op zich, geen waardeoordeel in zich houdt. Zouden puur de technische definities van het begrip medium te geven zijn, roept het begrip direct negatieve associaties op. Het woord massamedia gebruiken wij niet onbevangen. Het is een bedreigend begrip. Massamedia spelen in onze communicatie een negatieve rol. Ze hebben, zo is de communis opinio, onder ons veel onheil veroorzaakt. Overigens geldt die negatieve benadering niet alleen het orthodox protestantisme. Ja, ik moet eventjes u even duiden, dan noem ik u maar orthodox protestantisme of ik noem u maar gereformeerde gezind in enge zin of zoiets, maar dan begrijpen we wel waar we het over hebben verder, denk ik. Ja, zo. Daar voelt u zich wel thuis, ja? Zoiets, prima. Er verschijnen de laatste jaren namelijk ook in de seculiere wereld nogal wat boeken van communicatiedeskundigen en cultuurfilosofen waarin de massamedia op negatieve wijze worden benaderd. Te denken valt aan het geruchtmakende boek van Neil Postman. Het is beschreven in het Reformatorisch Dagblad met als titel Wij amuseren ons kapot. En een recent boek van de Franse filosoof Jacques Ellul, La parole humiliée, waarin hij het feit hekelt dat de functie van het woord in onze samenleving aan het verdwijnen is, terwijl het beeld, het snelle beeld daarvoor, in de plaats is gekomen. Vlak voor deze vergadering, een paar dagen daarvoor, las ik nog een verhaal van Amerikaan Jerry Mander. En die heeft een boek geschreven. In Amerika gaat dat boek opgang krijgen. Dat boek heet Four Arguments for the Elimination of Television. For the Elimination of Television. En dat komt niet eens vanuit religieuze hoek, dat boek. En waar hij dan zo kritiek op heeft, dat zijn de commercials, de advertenties tussen alle programma's in Amerika. U weet, is dat veel erger nog dan bij ons. En hij zegt, een gemiddelde Amerikaan die ziet per jaar 35.000 van die commercials, ziet hij langsgaan. En dat betekent dat die mensen zo geprogrammeerd worden, dat ze zijn niet meer, maar ze zijn alleen maar wat ze zien en wat ze daarna willen consumeren. Dus hij voert een pleidooi voor het uitschakelen van de televisie in de huisgezinnen. Die Neil Postman die heeft gezegd dat televisie als zodanig geen lange verhalen, geen lange betogen, geen diepgaande gesprek of discussies kan verdragen. Verhalen mogen niet lang zijn en mogen geen voorkennis veronderstellen. Alles wat tot nadenken stemt is taboe. De items worden als hapklare brokken, worden ze als het ware opgediend, want nadenken dat kan niet. En het belangrijkste ervan, van wat de televisie biedt, dat zijn die amusante programma's. Maar alles wat ook serieus gebracht wordt, moet op een amusante wijze gebracht worden. Want zolang het geen entertainment is, komt het niet bij de mensen over. Vandaar dat in Hilversum een nieuwe term ingang heeft gedaan. Dat heet infotainment. Dat betekent dat je je informatie, wil je die nog overdragen, op een entertainmentachtige manier moet brengen. En dat is een nieuw begrip, infotainment. Informatie, maar zo dat de mensen daarnaar kijken. Alsof het een entertainment programma is. Die Postman, die zegt overigens ook behartigingswaardige dingen over de vraag of prediking op de televisie, of prediking en televisie zich wel met elkaar verdragen. Zijn antwoord, het is geen christen, is scherp afwijzend. Hij zegt, die zogenaamde televisiedominees, dan heeft hij het over de Amerikaans hoor, weten die weten dat, en zo verkopen ze daarom hun godsdienst als amusement. In een show van glitter en glamour, vol amusement en emotie, worden de mensen, zoals een directeur van zo'n rubriek dat omschreef, de mensen wordt gegeven waar ze om vragen. Terwijl godsdienst, volgens Postman en Heiden, godsdienst geeft de mensen niet wat ze vragen, maar wat ze nodig hebben. Of de mensen dat nou willen of niet. Maar zo, dat is een hele mooie definitie, denk ik, van de christelijke religie, maar zo kan je godsdienst niet op de televisie brengen, want je moet de mensen geven wat ze willen hebben. En godsdienst geeft iets wat mensen van nature niet willen hebben. En vandaar dat Postman ook zegt, preken op televisie moet je nooit aan beginnen. Op de Amerikaanse wijze natuurlijk. En wie weet, wie van u geen televisie heeft, weet het misschien ook uit verhalen, hoe dat daar in Amerika als show wordt opgevoerd. Je zou dus wat chargerend kunnen opmerken dat de conservatief-protestantse visie op de massamedia langzamerhand wordt overgenomen door de meer vooruitstrevende denkers. Nu was dat een proces wat al vele jaren aan de gang was. Al jaren is het in intellectueel progressieve kring bon ton om met een zeker dédain te spreken over televisie. Intellectuelen kijken niet of nauwelijks televisie, althans zeggen dat ze dat niet of nauwelijks doen. En het getuigt van een zeker meerwaarde in die kringen wanneer je geen televisie hebt of wanneer je zegt dat je nauwelijks televisie kijkt. Maar broeders, nu ben ik al bezig het woord massamedium concreet in te vullen. Massamedia zijn natuurlijk meer dan alleen televisie. Wanneer we het over de massamedia hebben, dan denken we aan kranten, tijdschriften, radio en televisie en nog een aantal andere dingen, maar dat gaat te ver om die allemaal op te noemen. Toch wordt dat begrip massamedium eigenlijk maar met één medium geassocieerd en dat is inderdaad de televisie. Taalkundig klopt het niet. Het woord media duidt op een meervoud. Inhoudelijk echter is die kronkel heel goed te begrijpen. Want wanneer we het hebben over de massieve, diep penetrerende invloed van massamedia, dan kom je automatisch terecht bij televisie. Toch wil ik het met u vandaag niet alleen over de televisie hebben, maar ook over die andere genoemde media, zij het in beperkte mate. Maar ook ik kan het niet helpen wanneer toch het hoofdbestanddeel van deze lezing over televisie zal gaan. Ik hoop met het vervolg van deze lezing te bewijzen dat die keuze achteraf terecht is. Voordat ik met u de actuele situatie nu ga bespreken, geef ik u eerst een heel kort overzicht van de geschiedenis van de acceptatie van de media in Nederland. Ik wilde inzetten bij de uitvinding van de boekdrukkunst. Want als er één grote censuur in de geschiedenis aan te wijzen is, dan is het wel de boekdrukkunst. Het woord werd massacommunicatiemedium. Was het voor de 15e eeuw zo dat het geschreven medium slechts toebehoorde aan de hoge kringen, aan de adel? Nu voor het eerst kon de massa, de derde stand, er direct kennis van nemen. Er is weinig bekend over de vraag of de uitvinding van de boekdrukkunst of verzet vanuit de christelijke kerk is gestoten. Waarschijnlijk heeft de kerk er een welkome mogelijkheid in gezien om het kopiëren van bijbels, wat daarvoor letterlijk en figuurlijk monnikenwerk was, te vergemakkelijken. Het zou een logische reactie geweest zijn in een tijd waarin men nog geen weet had van andere zinnen en foto's die aan papier kunnen worden toevertrouwd. Je ziet dan ook dat Da Costa, die wat ervaring heeft met wat er allemaal met boeken en boekdrukkunst kan gebeuren, dat Da Costa een heel andere visie heeft op de uitvinding van de boekdrukkunst. Een weg ter hemel en een weg ter hel, zoals u waarschijnlijk weet. Heel wat moeilijker ging het in de geschiedenis met de invoering van de radio. De beginjaren van de NCRV leggen daar getuigenis van af. Direct na de uitvinding van de radio was er al een groep christenen die in de radio alleen maar het werktuig van de duivel zag. En dan spreken we zo over de jaren 20. Echter, de invloed van Abraham Kuyper was nog groot en dus moest de ere Gods hoog gehouden worden op alle terreinen des levens. U kent dat allemaal wel. En vandaar de oprichting van de NCRV. Op 15 januari 1925 was de eerste radio-uitzending van de NCRV. En een van die sprekers was de christelijk gereformeerde dominee J. Jongeleen uit Hilversum. De allereerste massamedium dominee in Nederland, denk ik. Zoiets, zo mag je hem wel noemen. Ja, postuum. Toch blijkt al gauw dat die radio niet alleen een middel was om Christus te verkondigen. Iets wat in het begin van de jaren 20 sterk in christelijke kring leefde. We hebben nu het woord voor de wereld. We kunnen nu de wereld bereiken, want in ieder huiskamer komt een radiotoestelletje te staan. En daardoor kan het evangelie baan breken. In 1927 wordt er in de Spiegel, u weet het nog wel van vroeger, de Spiegel al gewaarschuwd. Daar staat, ik geloof stellig dat de radio al heel wat kwaad gebrouwen heeft, ook in christelijke gezinnen. Men heeft taal vernomen die niet gehoord moest worden. Men heeft klanken der wereldse muziek opgevangen die de gedachten in de danszaal deden vertoeven. Het kwam omdat men zich niet afsloot, maar toegaf aan de boze neiging van het hart dat van nature zo zondig is. Dat schrijft de Spiegel toch al in 1927 en ook de Standaard in 1927 schrijft, de radio kan plotseling in het christelijk gezin die heel andere sfeer brengen van de muziek en van het woord en van die wereld die algeheel zich heeft losgemaakt van de christelijke levens- en wereldbeschouwingen. Maar ondanks al die waarschuwingen uit, laten we zeggen, gereformeerd synodale kringen, nee hoor, de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in 1928 is voor radiokerkdiensten. En dominee Van Leeuwen te Haarlem schrijft in de Waarheidsvriend in 30 december 1927, tot in alle hoeken van het land drong de radio door. De nieuwe uitvinding hield een triomftocht in. En al mogen antennemasten een mager materiaal zijn voor triomfwogen, de zegepraal die zij aandiende is er niet minder om. Er is in Huizen, daar stond de zender toen, gekomen een zender voor de christelijke omroep. Meer kerkdiensten worden uitgezaaid. Wat een belangrijk evangelisatiemiddel. De Waarheidsvriend, 1927. En je ziet dan dat het verzet tegen die radio vrij snel afneemt. Behalve natuurlijk in de, moet ik dat nou weer netjes zeggen, behalve in de, in die kringen waar radio nog niet geaccepteerd is. Ja. Dan heb ik tenminste geen waardeoordeel daarover uitgesproken. Het is begrijpelijk dat diegenen die in de jaren 20 tegen de radio waren, in het begin van de jaren 50, natuurlijk in verdubbelde mate tegen de invloed van de televisie waren. Een man als de alweer christelijk gereformeerde, hoogleraar dominee G. Wisse, waarschuwt met de vele talenten die hij heeft tegen de kijkkast van de duivel. Dat is overigens nogal opmerkelijk, omdat dominee Wisse in 1924 genoemd werd als een van sprekers bij de radio. Blijkbaar zag Wisse, en velen met hem in die tijd, meer gevaar in radio dan in televisie. Andersom, in televisie dan in radio. Maar wat van de radio gezegd kon worden, geldt ook voor de televisie. In brede lagen van de bevolking wordt de televisie langzamerhand de huisvriend. En de kringen die fel tegen de radio waren, blijven ook tegen de televisie. Wat dat betreft is er een soort status quo, heeft zich afgetekend in de loop van de tientallen jaren. Nog niet bij allen. Een voorbeeld. Dominee E. Dumarchie van Voorthuizen zegt in 1973, TV is bij de oud-gereformeerde gemeente bij synodaal besluit verboden. Wie een tv heeft en handhaaft, wordt afgesneden, of beter gezegd, onttrekt zichzelf aan de gemeenschap der kerken. Wat radio betreft, wie de radio voor genoegen neemt om de goddeloze muziek, spraak en taal te horen, dat is een droef teken van verval en vervreemding van de vreze gods. Een hele goede samenvatting heb ik gevonden in het Reformatorisch Dagblad van 1972. Doctorandus A. Vergunst schreef toen over de evangelische omroep en tegen de evangelische omroep. En hij zegt, met een parallel richting NCRV, er is een nivellering van geestelijke en zedelijke opvattingen opgetreden. Dat is gevolg van het prijsgeven van ons isolement. Dat trad een nivellering op, een gelijkschakeling. De intensieve confrontatie met de vaak brute, uitdagende wereldse propaganda heeft aan de geestelijke weerbaarheid geknaagd en langzamerhand de muren van de protestantse vesten stormrijp gemaakt. Men liet de wereld in huis via de radio, later via de televisie, en men wende aan cultuuruitingen die voorheen onder het gereformeerde volk zo niet werden gevonden. Was de NCV in haar aanvankelijke opzet ook een getuigenis van de Kuiperiaanse stelling dat er geen levensterrein is dat de christen niet voor koning Jezus opeist? Zelf is deze omroep aan dit nivellingsproces niet ontkomen. We hebben het nog steeds over de NCV. Dans, cabaret, toneel enzovoort wordt ook door deze organisatie door de ether bevorderd. Men heeft zich laten inpalmen. Dus dokter Anders A. Vergunst in 1972. En het gevaar wat hij gesignaleerd had bij de NCV verwachtte hij ook te zien bij de oprichting van de evangelische omroep. Dat was even een hele korte blik in de geschiedenis van acceptatie van de moderne media in onze kringen. De bekende dokter Anne van der Meijden schrijft in zijn boek Welzalig is het volk, wat overigens wel gelukzalig moet heten, maar dat was een foutje van hem, wanneer hij dit volk wil typeren, maar ook ridiculiseren. De tv, zoals we zagen, is een schrikkelijk voorbeeld van duivelse penetratie, zielsverwoestend. De zonde der wereld treedt de huiskamer binnen. De tv zaait twijfel, confronteert met alternatieven, opent ongekende werelden en breekt door tradities heen. Citaat van dokter Anne van der Meijden. Het citaat is als ironie bedoeld, maar de vraag is of hij niet ongewild, als een soort gemalial, gelijk heeft gekregen. Alle nadruk valt dus op televisie, wanneer je het hebt over de massamedia. Is dat terecht? Op de middelbare school leerde ik wat een axioma is. Een axioma, les 1 bij wiskunde was dat, is een stelling die zeer evident is, maar toch niet te bewijzen valt. Zoals de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn. Dat valt wiskundig niet bewijzen, maar het is wel zo. Nou, zo zou ik ook een axioma vanmiddag in uw midden willen leggen, waarvan ik ervan overtuigd ben dat die waar is, net zoals de afstand tussen twee punten een rechte lijn is. Zo'n axioma krijgt u van u. Ik heb alleen niet een wiskundig bewijs om dat axioma ook voor u te verdedigen. Ik ga het wel proberen. Het axioma luidt: de diepe oorzaak van de geweldige golf van secularisatie die de kerken sinds de 60 jaar overspoelt, is de televisie. Dus de diepe oorzaak van de geweldige secularisatie die de kerken sinds de 60e jaren overspoelt, is de televisie. Dat is het axioma waar ik verder in deze lezing van uitga. In de mediawereld spreekt men bij belangrijkere ontwikkelingen van een communicatierevolutie. De eerste was natuurlijk de uitvinding van de schrift. De snelheid van communiceren werd beduidend opgevoerd en een nieuw element kon worden ingevoerd, namelijk de fixatie. Een boodschap, een verhaal kon worden gelezen en herlezen, kon getoetst worden op haar betrouwbaarheid. Niet langer was men afhankelijk van het medium van mond tot mond. Dat de uitvinding van de boekdrukkunst ook zo'n communicatierevolutie was, dat hoef ik u niet uit te leggen. De derde communicatierevolutie wordt in de wetenschappelijke wereld, althans, gezien bij de uitvinding van de elektronische media. Ik ben het daar slechts gedeeltelijk mee eens, omdat ik die these wat wil aanscherpen. De uitvinding van de televisie is namelijk mijn zinzies alleen die televisie de derde grote communicatierevolutie in de wereld geweest. En ik denk dat dat pas achteraf, wanneer we de 50 en 60 jaren gaan beoordelen, zal blijken dat dat zo was. Niet alleen in de kerk, met de invloed richting kerk, maar ook de invloed richting samenleving. Ik denk dat de 60 jaren, dan denk ik aan 68, Parijs, Amsterdam enzovoort, de 60 jaren waren niet mogelijk geweest als er geen televisie was geweest die alles in een stroomversnelling heeft doorgegeven. Maar, zult u zeggen, wat is er dan zo anders aan televisie? Als ik het in één woord moet zeggen, dan is dat het beeld. Het visuele aspect van de televisie is het alleroverheersendste. Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat het zien, het kijken, een veel grotere, een logaritmisch sterkere invloed heeft dan het auditieve, het horen of het lezen. Dat gaat echt exponentieel omhoog wat de invloed betreft van beelden die je op je netvlies krijgt. Lezen en horen staan daarbij in geen verhouding. Ik wil zover gaan dat ik de televisie haast van een principieel andere, daarom, orde acht dan alle andere media. Ik zeg dat bewust omdat in publicaties in onze kringen, of massamedia, ik doel dan op studies van dokter Hoek en professor Velema en ingenieur Van de Graaf, bij alle krachtenswaardige woorden ook steeds wordt gezegd dat televisie ten principale een van de media is. En geen principieel verschil is met andere media. En ik zeg dat er een principieel verschil is tussen alle andere media en de televisie. Vanwege de impact. Vanwege de invloed die het medium kan hebben en die niet te vergelijken is met al het andere wat u in de mediawereld tegenkomt. Van de Graaf die spreekt, wanneer hij het over dat onderscheid heeft, over graduele verschillen. En ik wil het hebben over principiële verschillen. Nu zou dat, broeders, allemaal niet zo erg zijn wanneer die televisie een positieve invloed zou hebben. Wanneer televisie een opbouwend medium zou zijn. Maar dat is het hem nu juist. Maar waar zit dan het gevaar van televisie? In de zogenaamde informatieve programma's, zoals door velen wordt beweerd. Die ook. Maar het gevaar van televisie bevindt zich veel meer in de sector van de zogenaamde amusements- of ontspannende programma's. Ik loop ze allebei met u langs, omdat een groot deel van uw gemeenteleden, voor zover ze televisie hebben, avond en avond naar dit soort programma's zitten kijken. Eerst even die informatieve programma's. Het verleden, en ook het recente verleden, is nogal eens beweerd dat dit linkse, politiek linkse programma's zouden zijn die ons Nederlanders zouden omturnen. Druppelsgewijs zouden we langzamerhand geïnfecteerd worden met linkse ideeën. Die gedachte heeft als achtergrond de zogenaamde injectienaaldtheorie. Er zijn drie theorieën mediant. De eerste is de injectienaald. We spuiten de informatie erin en het werkt wel. Voor de oorlog was deze theorie, de injectienaald, in Amerika nogal in zwang. En na de Tweede Wereldoorlog ook nog wel in West-Europa. Omdat West-Europa natuurlijk bij Amerika achterliep. Alleen die injectienaaldtheorie van informatie inpompen en het doet zijn werk wel, die is in de mediawereld nu achterhaald. Want na de fase van de injectienaaldtheorie krijg je de fase van de mediating factors. Er wordt minder angstig over de media gedacht en men denkt dat het uiteindelijk wel meevalt met hun invloed. Mensen blijken niet overgeleverd te zijn aan de media, maar ze maken hun keuze. En dat wordt omschreven als het selectiviteitscomplex. Mensen stellen zich selectief open. Ze nemen selectief waar, ze onthouden selectief. En buiten de media zijn er andere beïnvloedende factoren, zoals het gezin, de school, de kerk, de vrienden. Dat zijn allemaal mediating factors waarvan de televisie er eentje is. Welke van die mediating factors heeft dan de meeste invloed? Dat hangt af van de persoonlijke interesse, de persoonlijke contacten, de selectiviteit en andere principes. Dan krijgen we tenslotte de derde leer eigenlijk over de massamedia, dat is de uses and gratification theorie. En die heeft op dit moment in de seculiere wereld erg veel ingang gehad. Die theorie die komt er kortweg gezegd hierop neer dat de ontvanger en niet de boodschapper de belangrijkste rol speelt in het communicatieproces. Niet wat doen de media met ons, injectienaald, spuiten maar wat doe ik met de media. Mediaconsumenten zijn geen passieve gebruikers, maar actieve en selecterende gebruikers. De ontvanger bepaalt zelf wat de media doen. Ik moet u voor het belang van mijn verhaal verder, moest ik u even met deze drie theorieën vertrouwd maken, die dus een trend aangeven van veel invloed van de media naar weinig invloed van de media. En veel moderne onderzoekers stellen dan ook dat de media nauwelijks in staat zijn om bestaande meningen te veranderen. Dat is de trend op dit moment. Ze kunnen ons niet veranderen. Ze bevestigen alleen een mening die je al had, maar ze veranderen je mening niet. Professor Kuilenberg van de VU in Amsterdam, die poneert dat nogal sterk. In de algemeenheid ben ik het met de stelling eens dat de impact van de informatieve programma's, daar hebben we het nog steeds over, nog wel eens overschat wordt. Ook in onze kring. Nederland is er in een periode van 25 jaar gemeten bepaald niet linkser op geworden. Er is zelfs op dit moment een hang naar rechts in de samenleving. Dat geldt voor tal van onderwerpen, variërend van de waardering voor de kleine criminaliteit. U heeft Lubbers daar gisteren over kunnen horen in Nijmegen. Tot de vraag of werklozen langzamerhand niet gedwongen moeten gaan om te werken. Maar eens even twee heel verschillende onderwerpen te nemen. Maar wat die informatieve programma's wel hebben gedaan, dat is van ons wereldburgers maken. De wereld werd een dorp. Wie van u televisie heeft, zal zien, als je ook op de kabel CNN, de krant hebben erover geschreven, als je CNN ziet, CNN, Cable News Network vanuit Amerika, zendt 24 uur per dag nieuws uit, ook in Nederland. Op dit moment over de golfcrisis. 24 uur per dag. Achter elkaar door nieuws, in dit geval vanuit de golfcrisis. Dat betekent dus dat onze verstaanshorizont verbreed is. Alle problemen van de wereld worden op indringende manier op tafel gebracht. Natuurlijk deed en doet uw krant dat ook al. Alleen het visuele element, daar heb je het weer, dat visuele element waar ik u over sprak, maakt de impact veel groter. En nogmaals, op zich behoeft dat alles natuurlijk niet negatief te zijn. Het maakt ons betrokken wereldburgers, begaan met de nood van de derde wereld, onder de indruk van de wereldwijde milieuproblematiek en verontwaardigd over het optreden van Irak in Kuwait. En nog verblijd over de ontwikkeling in Oost-Europa. Alleen, die stortvloed van informatie maakt het moeilijk om Gods leiding in de geschiedenis te zien. Vandaar dat een degelend, begeleidende krant zo noodzakelijk is. Daar kom ik zo op terug. Een tweede gevaar, veel ernstiger gevaar van toch ook informatieve programma's. Binnen de informatieve programma's op televisie en ook op de radio vindt de weerslag van de maatschappelijke discussie plaats. Wordt er in de maatschappij gediscussieerd over abortus en euthanasie, dan vindt u die discussie in de media. De vraag is natuurlijk, wat is eerst? Het probleem op zich of het probleem zoals dat in de media wordt gepresenteerd? Anders gezegd, vormen de media misschien een katalysator om bepaalde maatschappelijke en ethische problemen een bepaalde wending te geven of een bepaalde richting in te duwen? Binnen de media, toegespitst op de informatieve programma's op televisie, is alles bespreekbaar gemaakt. Mensen worden aan het denken gezet ook en meestal een verkeerde richting in. Ik zei al dat het bespreken van een probleem via de media vaak de weerslag is van een ontwikkeling die eerst op andere terreinen te onderkennen was. Eenvoudig voorbeeld. In de media zou niet zo intensief gediscussieerd zijn over euthanasie als niet de ontwikkelingen binnen de medische wetenschap er debat aan waren geweest dat de techniek zo ver gevorderd was dat euthanasie als een probleem gezien werd. In die zin zijn de media niet te beschuldigen wanneer ze zaken bespreekbaar maken, want het waren zaken die eerst op een ander terrein in de samenleving als een probleem werden gesignaleerd. Waar nou echter wel een groot gevaar in schuilt, is de richting die zo'n maatschappelijke discussie in de media en dan weer de televisie opgaat. En dat geldt dan met name juist de zaken die ons raken als de ethische zaken. Onder het mom van een open en vrije maatschappelijke discussie zijn, om het voorbeeld nog maar eens even te continueren, de tegenstanders van euthanasie successievelijk in een hoek gezet. Argumenten werden niet serieus genomen, vaak werden ze geridiculiseerd, als onbarmhartig gekwalificeerd en zodoende gaf de maatschappelijke discussie wel degelijk ook een richting aan. Het werd niet meer een discussie, het werd een discussie die een richting aangaf. En daar zit het kwaad van de informatieve programma's die ogenschijnlijk zo objectief zouden zijn of zouden moeten zijn. Door de keuze van de gesprekpartners, door de vraagstelling van de programmamakers, door de thema's die aangedragen worden, werken de informatieve programma's wel degelijk ook meningsvormend. En dat is in onze geseculariseerde cultuur vaak dus in de richting die haak staat op Gods woord. Het is dan ook niet te verwonderen dat uit recente enquêtes gehouden onder de jeugd van de christelijke gereformeerde kerken, de gereformeerde kerken vrijgemaakt, de gereformeerde bond en de gereformeerde gemeenten, meningen over abortus, euthanasie, echtscheiding en andere onderwerpen naar voren kwamen waar je van schrok. Wordt er zo in die kerken over dit soort onderwerpen gedacht? En hoe komt het dat er zo over gedacht wordt? Waarom denken uw gemeenteleden heel anders over abortus en euthanasie en echtscheiding dan u daar zelf nog over denkt? Het mag duidelijk zijn dat ik de injectienaaldtheorie nog wel degelijk van groot belang acht. En ik vind dat er veel te naïef optimistisch wordt gesproken over het kritisch vermogen in dit geval van de kijker. En dat betekent dat ik die mediating factors theorie, die users gratification theorie, voor een groot deel verwerp. Misschien komt dat omdat ik me met name richt op de vraag hoe informatieve programma's op het orthodox protestantse volksdeel hebben ingewerkt en inwerken. En dan gaat het weer over die ethische zaken. En dan zie je dat de invloed van de televisie wel degelijk groot is en funest heeft gewerkt op de meningsvorming ten aanzien van een aantal onderwerpen in uw gemeente en mijn gemeente, waar ik als gewoon lid participeer. Maar televisie heeft niet alleen een informatieve functie. Die functie is zelfs betrekkelijk klein. De primaire functie van televisie is ontspanning. Uit onderzoeken van de NOS blijkt dat televisie zo ook door de meeste mensen gebruikt wordt. De kijkcijfers. U weet het begrip kijkcijfer. Iedere dag wordt van de 3 Nederlandse netten op televisie en van Veronique wordt opgemeten hoeveel mensen er de vorige dag gekeken hebben. En met een waarderingscijfer bij ieder programma. Dus je weet per programma hoeveel mensen keken daarnaar, hoeveel mensen keken daarnaar, hoeveel mensen keken daarnaar. Nou, de hele slag op dit moment om het Hilversumse, om de vraag, moet die commerciële zender weg? Hoe kunnen wij als andere zenders nog opkomen? Die hele slag vindt plaats rond de kijkcijfers. Wanneer om 11 uur de kijkcijfers worden aangeplakt bij de zenders, dan holt het hele bedrijf naar de kijkcijfers om te kijken, wat hadden wij gisteren voor hun kijkcijfers? En ik moet zeggen, dat is in het bedrijf waar ik werk ook het geval. Alleen, die cijfers die zitten altijd ergens onderaan het papier. Of ze rollen van het papier af. De slag om de kijkcijfers dus. En die slag is nu in volle gang. In het Hilversumse, in de strijd tussen die privaatomroepen en de bedreiging van radio en televisie Veronique. Want vergeet u niet, al 50% van de Nederlanders, dus ook uw gemeenteleden weer even grosso modo gezegd, kijkt al naar Veronique voor de helft van hun tijd. En niet alleen meer nog naar die o zo fatsoenlijke private zenders, was dat maar waar. Nou, waar gaat het dan om bij amusement? Nou, dan gaat het om allerlei shows, zoals Wedden Dat, dat bestaat overigens niet meer. De Honeymoon Quiz, er is ook alweer een andere voorgekomen. En al die andere, die talloze films en series. En daar, mijn heren, wordt naar gekeken. Avond aan avond, ook in onze kring. Ik zou u voorbeelden kunnen geven van orthodoxe dorpen, waar ik dan zelf een klein onderzoekje heb betracht. Ik geef dat uiteraard niet. Avond in avond, ook in onze kring, voor zover er televisie aanwezig is, wordt er gekeken naar dit soort dingen. Wat is dan het gevaar daarvan? Van al dat amusement, van de Honeymoon Quiz en van Wedden Dat en van, ja, ik weet ze allemaal niet zo goed meer. Maar goed, u weet ze zelf wel allemaal. Het gaat daarin om die sterk aanwezige, maar zo moeilijk te beschrijven, wereldse geest. Wereldse geest. Het gevaar van televisie zit nou net in die primair zo onschuldige amusementsprogramma's. Er kan, mijn heren, geen film op televisie vertoond worden. Of er komen beelden en scènes in voor die haaks staan op het Bijbels getuigenis. En waar ter ontspanning naar wordt gekeken. Echtscheiding, overspel, hoererij, dronkenschap, godslastering. Je zou haast de hele zonderegister uit het avondmaalsformulier zou je kunnen oplezen. Daar wordt naar gekeken. Avond aan avond, ook in christelijke kring. Ook, voor zover televisie aanwezig, in orthodox christelijke kring. Alles wat God verboden heeft en waar zondags in de kerk tegen gewaarschuwd wordt, wordt door de week kritiekloos geconsumeerd. En de zonde wordt door de week als normaal gepresenteerd. Dat geldt zelfs ook voor die onschuldige spelprogramma's waar verkapte erotiek een vast bestanddeel van is. En dat geldt dan zowel voor de TROS als voor de NCRV. Iedereen doet eraan mee. Vaak wordt met het hele gezin, jazeker, zaterdagsavonds met het hele gezin, gekeken naar dit soort shows. En worden zaken bekeken waarvoor men zich vroeger geschaamd zou hebben. Wat vroeger uitging, blijft nu aan. En iedereen die televisie heeft, die zal dat ook, als hij eerlijk is, moeten bekennen. Het zou duidelijk zijn dat ik de vermaak- en ontspanningsfunctie van de televisie als het allergrootste kwaad zie en beschouw. Ouderen en jongeren worden bereikt en laven zich aan die wereldse geest die zo makkelijk bezit van ons neemt. Want vergist u zich niet, datgene wat gepresenteerd wordt vindt een aanknopingspunt, het gaat namelijk nogal geraffineerd allemaal, vindt een aanknopingspunt in ons aller hart. Wie zichzelf enigermate kent, zal dat moeten toegeven. De bekende dokter Ouweneel zei eens, ik heb geen televisie, want ik ken mezelf te goed. Ieder mens, christen of geen christen, bekeerd of onbekeerd, is ontvankelijk voor die geraffineerd gepresenteerde beelden, vol glitter en klemmer, vol seks, verborgen seks, erotiek, voor verleiding, voor voyeurisme. En al dat soort zaken worden avond aan avond in onze, uw, hun huiskamer gebracht. Waar vroeger voor de bioscoop werd gewaarschuwd, en dan ging het, als je dat achteraf eens bekijkt, dan ging het nog om films die braaf en zeer zedig waren. Daar mocht men niet naartoe. Daar wordt nu in de huiskamer naar films gekeken en shows die vele malen erger zijn. En dan gaat het niet eens om de uitgesproken u heeft daar wel van gelezen, erotische en pornografische programma's als de Pin-Up Club van Veronica, noem het toch, het programma wat Oost gaat verdwijnen. Want dat programma kan al gauw als bliksemafleider fungeren, want daar kijken wij niet naar. Alleen, er is een onderzoek geweest onder orthodoxe christenen of men naar de Pin-Up Club keek. Dat is dus een pornografisch programma, hè? Pin-Up Club. Er is onderzoek geweest onder orthodoxe christenen. Keek men wel of niet naar de Pin-Up Club? Wat blijkt? Juist van christenen kwam de allerhoogste waardering voor dat programma. Het is maar dat u het weet. Het resultaat kon en kan natuurlijk niet uitblijven. Nog bij de jeugd, nog bij de ouderen. Op de jeugd hoop ik overigens straks terug te komen. Althans, dat staat op mijn papier, maar mijn horloge zal misschien andere dingen mij bevelen. Maar dat komt nog wel. We hebben, mijn heren, in Nederland en niet alleen hier te maken met een geseculariseerd christendom. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk wanneer die wereld zo massief in huis wordt gebracht. Het is mijn vaste overtuiging dat de omslag in de cultuur, waar we vandaag zoveel over schrijven, wat zeg ik, er zijn zelfs werkgroepen omslagcultuur opgericht, dat die omslag in de cultuur direct te maken heeft en in wezen veroorzaakt is door de massamedia en dan met name weer door de televisie. Dr. Hoek uit Veenendaal heeft eens geschreven, de televisie heeft gewerkt als een katalysator van het seculariseringsproces. Ik onderschrijf die stelling, maar zou hem nog ietsje willen uitbreiden door het woord aanjagen erbij te schrijven. De televisie is dé aanjager en dé katalysator geweest. Professor Kuitert, toch niet de meest geliefde in deze kringen, schreef een groot aantal jaren geleden al dat de televisie, de gereformeerde gezindte, dat schreef hij in de jaren 60, profetisch, dat de televisie, de gereformeerde gezindte, drastisch zou gaan veranderen. Maar dat niemand uit diezelfde gereformeerde gezindte dat toen in de gaten had. Wat is het dan dat zo gevaarlijk is? Hoe grijpt die televisie dan in op een mensenleven? Ik heb daar vreselijk over na zitten denken. Hoe werkt zoiets dan? Die omturning door informatieve programma's, dat zal duidelijk zijn. Maar hoe grijpt die wereldse geest dan de mensen aan? Het is moeilijk om zo'n proces natuurlijk in goede woorden te vatten, omdat je dat met gevoelens en affectie en emotie speelt. Maar het gaat dan, ik zou twee woorden willen noemen, om verleiding en om vervlakking. Onze geest wordt in bezit genomen door zaken die niet van het koninkrijk zijn. Ons hart, dat van nature toch al geneigd is om van God af te wijken, trekt naar de wereld. Ons gebedsleven wordt oppervlakkig. Voor veel toewijding aan de dienst van de Heer is geen tijd meer. In extreme vorm is de televisie, en haal mijn stelling even, de grootste veroorzaker van de kerkverlating van de afgelopen jaren. De mensen hebben als Demas eerst de tegenwoordige wereld ontdekt en die tegenwoordige wereld ook daarna lief gekregen. Maar wees u ook alert op die binnenkerkelijke secularisatie. Daar waar velen nog wel tot de kerk behoren en hun geestelijke plichten vervullen, hun hart is er niet meer bij. En het hart wordt in beslag genomen door de dingen van de wereld. En dan zeg je weer bij zon. Dat niet veroordelend wil zijn, leeft die wereld niet in ons aller hart. En is die wereld niet zo mooi en is ons hart niet zo vol verleiding dat die twee zo keurig klikken op elkaar. Dat kost geen weinig moeite om die wereld op ons eigen hart te laten klikken. Even kijken. Ja, ik had gedacht dat mijn lezing langer mocht zijn, dus ik ga nu eventjes hier en daar wat schuiven en wat regelen om u nog zoveel mogelijk bij te brengen. Ik ga over mijn tijd broeder ten klooster, dan weet u het vast. We hebben het gehad over de televisie. De waardering, de evaluatie, die krijgt u nog van me. Wat moet je er nou mee? Maar ik wil toch, want we hebben natuurlijk niet alleen maar televisie in huis, wat zeg ik? We hebben juist geen televisie in huis, sommigen, velen van u, maar wel andere media. Ik zal het samenvattend wat oplezen wat ik heb geschreven. Radio is juist zo goed gemaakt voor de jeugd. Ik weet niet of u nog, ja, u heeft zo te zien allemaal ook opgroeiende kinderen, althans voor een deel. En die kinderen willen leven, of u dat nou verbiedt of niet verbiedt, die willen leven met een radio op de kamer. Of een radio, een Walkman om het oor. En als ze dat niet thuis krijgen, dan doen ze dat wel bij vriendjes. En als ze het niet bij vriendjes hebben, dan doen ze wel weer ergens anders. Een radio. En waar luisteren ze dan naar? Dan luisteren ze naar Radio 3. En wat er op Radio 3 komt, u weet het misschien nog uit uw jeugd, toen u daar stiekem wel eens naar luisterde. Wat er op Radio 3 komt, dat is puur verderf. Dat is puur verderf. Al die teksten die gezongen worden, ze verstaan ze gelukkig nog niet allemaal. Ze verstaan ze niet allemaal. Maar het is puur verderf. In mijn tijd waren de Rolling Stones bekend trouwens nog. die hadden liedjes. Let's spend the night together. Dat zong je dan als jongen van 12, 13 jaar braaf mee. Let's spend the night together. Niet je realiserend wat dat was. I can get no satisfaction. Nou, vertaalt u dat maar. Dan weet u precies waar het over gaat. Zong je mee. Sympathy for the devil. Had je enig vermoeden dat dat niet helemaal kosher was, zo'n tekst? Sympathy for the devil. Je zong het braaf mee. Althans, ik. Ja, ik zie aan uw gezicht u niet, maar ik deed dat wel. En met die sfeer, met die teksten die de kinderen nog helemaal niet begrijpen, maar later wel, worden ze bij Radio 3 opgevoed. Radio is helemaal niet onschuldig medium, hoewel velen van u wel eens een radiopreek hebben gehouden als ik dat zo zie. Radio aan zich is lang niet zo onschuldig medium als we denken. De krant. In de meeste christelijke gezinnen zal de krant intensiever worden gelezen dan de Bijbel. Wat wordt er niet in een krant gelezen? Wordt er niet naar de krant uitgezien? Zeker in tijden van spanning. Als die op de deurmat valt, is er een run. Zeker als je oudere kinderen hebt. Een soort Amerikaanse voetbalduik naar die krant. Wie het eerste zo'n krant in zijn vingers heeft om hem te lezen. Die invloed van die krant is natuurlijk een heel andere dan de agressieve invloed van de televisie. Dat gaat om subtiele zaken. Wat staat erin? Wat staat er niet in? Wat voor koppen worden gebruikt? En daarom is die krant zo belangrijk, niet door wat er vandaag in staat, maar vanwege een reeks van jaren invloed. Wat voor krant lees je? Wat voor hoofdartikelen? Hoe gaan ze met al het nieuws om? Komen er kranten heen huis in uw kringen, in mijn kringen, met Telegraaf, Algemeen Dagblad, met al die 06-nummers? Ja, die komen hier in uw kringen, komen die breed in huis. Komt u ietsje uit het noorden, dan is de Telegraaf. Komt u meer richting Rotterdam, dan is het Algemeen Dagblad. En woont u hier in Zeeland, dan is dat de PZC. Waarom ik dat zeg, ik heb afgelopen vrijdag nog eventjes met de heer Bokma van het Reformatorisch Dagblad gesproken om te horen hoe gaat het nou met het Reformatorisch Dagblad. Nou, die heeft nu 52.500 abonnees. Dan zeg je, jongen, wat een getal. Maar in wezen zeg je, wat is dat een klein getal. En nou sta ik hier niet als bezoldigd corporateur van het Reformatorisch Dagblad vanmiddag. Hoor. Ik heb het niet over de wereld, ik heb het over de kerk. Op de Veluwe lezen ze allemaal de Telegraaf en het Veluws Dagblad en Amersfoortse Courant. Kom je dan naar Zuid-Holland in? Je hebt die Bible Belt, hè, door Nederland, dat weet u, hè, zo van Kampen via Albasserwaard zo naar Zeeland toe. Kom je in Zeeland, dan wordt het Algemeen Dagblad. Kom je onder Rotterdam, dan blijft het nog even het Algemeen Dagblad. En dan wordt het later de PZC. En het Reformatorisch Dagblad krijgt in een, wat ik dan zie als orthodoxe provincie Zeeland. Ik zie dat zo, maar ik kom dan ook uit een geseculariseerde streek. Het Reformatorisch Dagblad krijgt hier in deze provincie geen poot aan de grond. Ze hebben hier nauwelijks abonnees in Zeeland. Hoe komt dat? Omdat de mensen de PZC en het AD lezen. Bokma is toen is in een, ik zal het kerkgenootschap niet noemen, daar gaat het ook verder niet om. Laten we zeggen, hij behoort tot de rechtervleugel van onze kerken. Is toen naar de gemeente gegaan en heeft al die mensen stuk voor stuk, heeft hij gevraagd waarom ze nou het AD lazen of de PZC en niet het RD. Allemaal kerkelijk meelevende mensen. En het antwoord was, daar moest wel wat aan getrokken worden natuurlijk, want dat kwam niet spontaan. Het antwoord was de zondagsport. Het RD schrijft niet over Feyenoord, niet over Ajax, schrijft zelfs helemaal niet over voetbal. En daarvoor wordt in Zeeland, in die ene gemeente, kerkelijk zeer meelevende gemeente, kerkelijk niets op aan te merken, wordt het Reformatorisch Dagblad nauwelijks gelezen, maar wel het AD en het PZC, want die openen maandags met de voetbaluitslagen van Ajax en Feyenoord. Dat vindt natuurlijk niet alleen hier in Zeeland plaats, dat proces, maar in Zeeland is het zo manifest. Ik wil de zeven onder u niet beledigen overigens, maar hier in Zeeland is het zo manifest dat het RD geen abonnees krijgt. In Zuid-Holland zouden ze nog veel meer kunnen hebben, maar daar is het dan iets diffuser om aan te duiden. Op die hele Veluwezoom, daar gaat het ook al zo slecht. 52.000 abonnees. Het RD zegt natuurlijk prachtig, mooi, maar diep in hun hart zeggen ze, hoe is het mogelijk? Is het mogelijk dat we zo weinig abonnees krijgen in orthodox-christelijke kring? Het Nederlands Dagblad, want dat moet ik er dan eerlijkheidshalve natuurlijk ook bij zeggen. Het Nederlands Dagblad heeft een veel grotere dekking. Het Nederlands Dagblad heeft 25.000 abonnees. En dat dekt voor 80%, Hans geloof ik, daar zit de verslaggever van het ND, dus 80% ongeveer het aantal leden in de vrijgemaakte kerken. Dus het Nederlands Dagblad dekt 80% van de vrijgemaakte kerken, het Reformatorisch Dagblad dekt, nou het zal zijn 20%, 20% van gezinnen en postbussen waar de krant zou kunnen worden gelezen. Dat betekent overigens dat voor de nieuwe directeur die daar volgend jaar bij Leven en Gezondheid wordt aangesteld, een enorme taak ligt. Alleen Bokma heeft er ook al alles aan gedaan. Je kon vliegen en je kon varen en je kon weet ik wat kon je allemaal doen. Als je maar... Als je voor één abonnee, eentje maar. En je kon de hele wereld rond, eentje. En nou, 52.500. Ik vind dat heel bedroevend. Ik heb 6 jaar geleden heb ik een boekje geschreven over de communicatiemedia, althans een artikel. En toen heb ik de beide abonnee-aantallen opgeteld. Toen zaten we op 73.000. Dat is 6 jaar geleden. En nu zitten ze op 77.500. Ik vind dat een schandaal voor onze gezindte. Dat was de krant. Dan die bladen die bij uw gemeenteleden ook allemaal thuiskomen. Libelle. Libelle heeft de plaats van God ingenomen, zegt de oud-hoofdredacteur van Libelle, Rob van Vuren, die nu, dan weet u dat vast, Margriet onder zijn hoede heeft. Hij zei dat in een interview met de Haagse Post. Het veilige, beschermde gevoel van het komt wel goed dat de godsdienst had, straalt Libelle ook uit. En als ik in de brieven lees wat voor rol wij, Libelle, in het leven van mensen spelen, dat is dat echt ongelooflijk ingrijpend. Dat moet u niet onderschatten. Als je al die briefjes ook in de Libelle leest, ja, Libelle is de dominee. Een vlotte dominee, dat wel, maar hij is de dominee. Soms een vrouwelijke zelfs. En wat de oplagen betreft, behoren de bekende vrouwenbladen Libelle en Margriet tot de hoogst scorende bladen. Dan zit je echt in getallen van 800.000 te denken. Dat haalt de Telegraaf, zoals u weet, nog niet eens. Die heeft er 720.000. Enkele jaren geleden deden twee vrouwen, Dr. Anders Wilke en Dr. Anders Nijkamp, onderzoek naar de invloed en van die zogenaamde vrouwenbladen. Dat onderzoek richtte zich met name op de vraag hoe de bladen christenvrouwen zouden beïnvloeden. Ik geef u iets van hun conclusies weer. De doelgroep van Libelle is de gehuwde vrouw tussen 25 en 35, met 2 kinderen, een doorzoonhuis en zonder werk buitenshuis of met een parttime baan. En Margriet heeft zo'nzelfde doelgroep, alleen is de groep iets hoger geschakeld. Terwijl Margriet op veel rollen wat meer een voortrekkersrol wil spelen, heeft Libelle een wat conservatiever inslag. Men volgt alle trends, speelt er zeer goed op in, maar wil geen trendzetter zijn. Maar waar zit nu het gevaar van die bladen? Het gevaar zit hem in die vele vragenrubrieken. Die hulpverleners die op alle vragen antwoorden hebben, maar op al die vragen geen goede antwoorden hebben. Ik lees de Libelle ook. En ik schrik me iedere week weer naar als ik die vragenrubrieken zie, vaak over medische zaken, over kinderen nemen, uiteraard kinderen nemen, over huwelijke seksualiteit, over echtscheidingen, noem maar op. Dat soort vragen worden behandeld in de Libelle. En die Libelle wordt ook in onze kringen massaal gelezen. En gevoelige onderwerpen, die worden dan door een bekende en een geliefde Nederlander gepresenteerd. En zo werd Jos Brink, ook in onze kringen zeer geliefd, werd ingehuurd om homoseksualiteit geaccepteerd te krijgen in de Libelle. De bladen gaan er tegenwoordig sterk vanuit dat de vrouw ook een baan hoopt moet hebben. Dan heb ik nog een ander circuitbladen, maar daarvan denk ik dan, hier ben ik van overtuigd dat ze in uw gezin te worden gelezen en mijn gezin is. De bladen als Story, Privé en Weekend, dat zijn de roddelbladen. U kent ze hopelijk wel, maar daar kom ik straks op terug wat u allemaal moet kennen na vanmiddag. Maar die bladen, die kent u hopelijk wel, die zullen in onze gezinten... Nou, ik ben op huisbezoek, ben ik ze ook talloze malen tegengekomen. Dat ze er wel zijn. Dat zijn bladen, dat is zo gruwelijk. Dat is zo vreselijk gruwelijk. Dat, ja, je zou zeggen, dan moet je als kerkraad moet je direct ingrijpen. Maar soms is het inderdaad het halve gemeente die dan op het matje moet komen. Maar het is vreselijk dat dat soort bladen ook in onze kringen worden gelezen. Met alleen maar roddel, met achterklap, met leugens, met hoererij, met echtscheiding, met alles wat verkeerd is. Maar het wordt geconsumeerd, want het sluit aan bij ons natuurlijk hart. Dat is het hele punt. Men weet feilloos wat men moet geven om ook ons volksdeel te bevredigen. Nou, dan tenslotte nog de laatste categorie, en die, denk ik, zal in onze kringen niet gelezen worden. Dat zijn die modieuze vrouwenbladen, die dure vrouwenbladen. Dat is dan de Cosmopolitan. Misschien ziet u ze wel bij de tandarts liggen. De Cosmopolitan of de Nouveau, de Personality, de Harper's Bazaar. Passis L is gepromoot op de Nederlandse markt. Nou, dat zijn hele dure glossy bladen, glossy noem je dat, met heel duur papier, met prachtige kleurenfoto's en met grote reisreportages en excentrieke dingen voor, laten we zeggen, de vrouwen in klasse AA. U weet, wij, alle Nederlanders, worden in klasse ingedeeld. Ik schat u in B ongeveer. Klasse AA, dat is dan het topsegment van de Nederlandse samenleving. Daar staan ook geen advertenties in van een Opel Kadett of zo. Ja, excuseer voor wie een Opel Kadett heeft, maar daar staan dat advertenties in voor minimaal de Mercedes. Nou, dat soort bladen zal dan in onze kringen, gelukkig eindelijk is er ook eens een blad wat in onze kringen niet wordt gelezen. Ik heb een heel stuk over de jongeren. Dat is het enige wat ik ook had uitgeprint. Dat stuk zal ik overslaan, want ik wil nu om destijds willen naar een evaluatie met u toegaan. Voor ik tot een eigen oordeel kom, wil ik u een aantal meningen over de media en televisie in het bijzonder meegeven van anderen. En ik begin misschien wat verrassend bij de Engelse mediadeskundige Malcolm Muggeridge, die jaren bij de BBC heeft gewerkt. Hij zegt: de media hebben de duivel de grootste kans gegeven sinds Adam en Eva uit de Hof van Eden werden verdreven. Ik denk dat het beste wat we kunnen doen is niet naar de televisie kijken. Malcolm Muggeridge, BBC, Rooms-Katholiek overigens nog. Een andere bekende mediadeskundige, Francis Schaeffer, u allen wel bekend van vroeger jaren. Hij schrijft: als ik kinderen thuis had, zou ik geen televisie nemen of ze onder scherpe controle houden. Het gevaar is dat ouders de kinderen naar alles laten kijken, omdat die dan zo lekker rustig zijn. Dat waren wat stemmen van buiten. Ik ga nu ook wat stemmen van binnen aan u presenteren. Van binnenuit, als het ware. Ik begin bij dominee A. Moerenkerke, predikant van de gereformeerde gemeenten Zienoldaal. Hij zegt: we moeten niet doen alsof de televisie de enige zonde in onze gezinnen zou zijn. Ik vind het net zo erg als ik zie dat de gemeenteleden een zogenaamde, daar heb je het al, een zogenaamde neutrale krant hebben. Het is ronduit verbijsterend te zien in hoeveel van onze gezinnen zulke bladen gelezen worden, waardoor het gif langzaam maar zeker opgenomen wordt. Over bezit van televisie en tucht, zegt dominee Moerenkerke: in het algemeen gesproken acht ik het bezit van televisie niet toegestaan. Voor mij is het wel de vraag op welke wijze men daar van maanden tegen optreedt. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets genuanceerd moet gebeuren. De kracht van het liefdevolle vermaan wordt wel eens onderschat. Men zegt soms dat vermanen niet helpt en men grijpt dan zonder verdere gesprekken naar het middel van de censuur. Maar, vraag aan dominee Moerenkerke, kan de knop dan niet worden gehanteerd? Kom op die knop zo nog even terug. Moerenkerke, ik ben van oordeel dat degene die meent in staat te zijn het gezin kritisch te begeleiden in het televisiegebruik, blijk geeft van een veel te optimistische kijk op de vergevallen mens. Vervolgens, ik heb even geaarzeld of ik hem hier zou noemen, want hij zit er namelijk. Vervolgens dominee E.F. Vergunst, hervormd emeritus predikant. Dominee Vergunst vindt, althans, vond toen. Dominee Vergunst, in, ik dacht 1979, waarschuwt tegen een vorm van wetticisme en fariseïsme waarbij mensen afgeschreven worden alleen al vanwege het feit dat ze televisie hebben. Verder is er volgens hem een gevaar van conservatisme, waarbij het niet denkbeeldig is dat wat nu veroordeeld wordt, na verloop van tijd volledig geaccepteerd en als de gewoonste zaak ter wereld wordt beschouwd. En het derde gevaar is het gevaar van de gewenning. Wij denken wel, al dus dominee Vergunst, de gevaren van tv-bezit te kunnen ontlopen en geestelijk bewapend te zijn met als motief dat er een knop aan zit, maar ik vrees dat in veel gevallen de natuur sterker is dan de leer. Volgens dominee Vergunst moeten de massamedia zowel in prediking, catechese als huisbezoek aan de orde komen. Vergunst komt tot de conclusie dat de beide opties, het niet hebben van televisie of het selectief gebruik maken, geoorloofd zijn. Kom ik zo op terug. Hoewel er over de media, televisie in het bijzonder, meer negatieve dan positieve zaken te horen en te zien zijn. Samenvattend zegt hij dat de opvoeding ten aanzien van de media en het omgaan daarmee allereerst een zaak van het gezin is, dat evenals het gehele leven onder de tucht van het woord van God dient te staan. Van daaruit heeft de predikant zijn taak in prediking, pastoraat en catechese vermanend en lerend. Onze handelswijze moet vanuit de levensheiliging gestalte krijgen, wil het wel zijn, en moet niet opgelegd zijn met stok van de censuur achter de deur. Aldus dominee E.F. Vergunst 10 jaar geleden in een interview in het Reformatorisch Dagblad. De volgende is de oud-trouwjournalist en tegenwoordig werkzaam bij de Gereformeerde Bijbelstichting, de heer L.M.P. Scholten. Hij is lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, zoals u weet. Hij wijst televisie direct af, omdat men er de wereld in de huiskamer mee haalt. Hoe kan je nog, zegt hij, welgemeend bidden en leidt ons niet in verzoeking, als je doelbewust bepaalde tijdschriften in huis haalt of kranten als de Telegraaf, het AD, de PZC, televisie of bepaalde boeken? Scholten haalt overigens een opmerkelijke uitspraak van professor Berkhof aan. Berkhof schijnt ooit eens gezegd te hebben dat de wezenlijke verschillen tussen de gereformeerde gemeenten en de christelijk gereformeerde kerken is, wezenlijk verschil, enkelvoud, dat de laatste hun gezinnen voor tv hebben opengesteld en derhalve voor de moderne cultuur. Berkhof noemt de beslissing van de gereformeerde gemeenten in zaken televisie een principiële beslissing. Enig opzien baarde dit voorjaar dominee P. Blok, predikant van de gereformeerde gemeente te Kootwijkerbroek. Zijn pastorale brief over de oprukkende wereldgelijkvormigheid haalde zelfs de seculiere pers tot aan de Telegraaf toe. In die brief noemt dominee Blok de televisie de kijkdoos uit de hel. Volgens dominee Blok heeft de televisie ook blijkbaar in de gereformeerde gemeenten haar duizenden al verslagen. Kerkdiensten worden al dus dominee Blok voor de televisie verzuimd en onze gedachten worden afgevoerd van de hoogste levensbelangen. Volgens dominee Blok zijn de producten uit Hilversum de hel en haar dienaars. Ik heb u even een tour de horizon geschreven over wat er in onze kringen gedacht wordt over televisie. En kom dan nu tot een lange afronding. Hoe moeten we nou met de media omgaan? Uit mijn verhaal tot nu toe zal duidelijk zijn, mannenbroeders, dat ik de nadelen van televisie veel groter acht dan alle voordelen. Laat dat voorop staan. Wanneer het in een gezin mogelijk is om zonder televisie te leven, moet dat verre de voorkeur hebben. Het beste advies is dus, Malcolm Muggeridge, neem geen televisie of doe de televisie de deur uit. Maar er zit toch een knop aan, zo wordt veel gezegd. We kunnen die knop toch omdraaien. Het argument wordt veel gehoord, veel ook op huisbezoek, veel in het pastoraat. De knop, we kunnen hem omdraaien, we kijken niet alles. Ik geloof daar niet in. Het idee van de knop heeft als vooronderstelling een zekere morele en zedelijke draagkracht binnen de gereformeerde gezinten. Dat is veel te optimistisch gedacht en houdt geen rekening met de belijdenis en de ervaring van de verdorvenheid van ons aller hart. Ons hart, niet alleen van de mensen waar we het over hebben, ons hart is arglistig en zal misschien in een onbewust proces redenen vinden om de knop wat later om te draaien of later helemaal niet meer. Daarbij dient ook niet een proces van vervlakking en van normvervaging onderschat te worden. Het gevaar van de gewenning is zo groot. Wat vroeger niet kon, kan nu wel. U zou bezitters van televisie in uw gemeente daar eens eerlijk op moeten aanspreken over de vraag of er bij hen niet sprake is van een gliding scale, ook in wat men ziet en wat men niet ziet. Geen televisie is dus de beste weg. En laat die weg dan ook tegelijkertijd gepaard gaan met het niet lezen van allerlei kranten en bladen die niet passen in onze kring, die goddeloos zijn. En ze worden door tienduizenden in onze gezinnen worden al die bladen gelezen. Als u eerlijk bent en op huisbezoek komt, dan weet u dat ook. Toch is er ook een andere weg. Een andere weg die ik met veel schroom, na alles wat ik het afgelopen uur gezegd heb, moet u dat ook begrijpen. Een andere weg die ik met veel schroom in uw midden leg. Het is in ieder geval een veel gevaarlijke weg. En ieder die deze weg bewandelt, zal dat, als die eerlijk is, ook toegeven. Ik kan mij voorstellen dat mensen in een gezin met kinderen wel televisie nemen. Wie in een volstrekt geseculariseerde omgeving leeft, en dat leven met z'n allen steeds meer, alleen de een gelukkig wat minder nog dan de ander, kan voor de keuze komen om wel televisie in huis te nemen, omdat anders de kinderen ongecontroleerd bij vriendjes zitten te kijken. En dit is niet een argument, een vlot argument eventjes om televisie te nemen. En waar vroeger namelijk dit kijken bij die vriendjes werd beperkt tot een uurtje tussen 5 en 6, zo was dat in mijn jeugd zo, woensdags tussen 5 en 6 en zaterdags tussen 5 en 6 mochten wij naar vriendjes toe. Daar is met de komst van de kabel, vergeet u het niet, we hebben het niet meer over televisie gewoon, de kabel is dat patroon veranderd. 24 uur per dag zijn er kinderprogramma's. 24 uur per dag. Kinderen op school beginnen 's morgens eerst thuis een uur televisie te kijken, komen er eerder voor hun bed uit. 6:30 uit hun bed, mijn buurkinderen 6:30 uit hun bed, want je kan de kabel aanzetten. En op de kabel is alles. Op de kabel is alles. Daar is CNN, 24 uur per dag nieuws. Daar zijn ook 24 uur per dag kinderprogramma's. Dus kinderen kunnen de hele dag gedrenkt en gelaafd worden aan de televisie. Vanuit een stuk oprechte bezorgdheid, en die zorg vind ik zeer reëel, juist bij die hele kabelontwikkeling, kan men dan voor de keuze komen om wel televisie te nemen, om tenminste nog iets onder controle te houden. Zo'n keuze heeft een enorme verantwoordelijkheid en legt die op ouders. Vereist veel standvastigheid, allemaal moeilijke termen voor onze wereld. Standvastigheid richting de kinderen en ook richting je eigen hart. Want al te veel zijn kinderen of natuurfilm zijn alibi geweest voor ouders om daardoor de televisie in huis te nemen. Toch vind ik dat kinderen opgevoed moeten worden tegenwoordig, als het niet anders kan, met televisie. De laatste tijd ben ik dat in deze opvatting gestaafd. Er zijn mij uit verschillende pastorieën verhalen naar mij toegekomen van pasgehuwde echtparen, opgegroeid in een kerk en in een gezin waar televisie niet gebruikelijk was, waar het wel mocht, die direct na hun trouwen televisie namen. En die als een soort inhaalreactie dan alles gingen bekijken wat zij de afgelopen jaren, twee generaties lang, hadden gemist. Die ontwikkeling moet u niet onderschatten. Dat wil niet zeggen dat de opvoeding met televisie beter zou zijn. Ik hoop dat dat uit mijn verhaal duidelijk is geworden, maar ik wil wel met name ook aandacht vragen voor die laatst genoemde trend van pasgehuwde echtparen in uw gemeente. Professor Velema heeft eens de suggestie gedaan om samen in het gezin een aantal televisieprogramma's te bekijken met in de hand, letterlijk in de hand, de 10 geboden. En in een open communicatiesituatie in een gezin moet dat mogelijk zijn. En dan zal ook blijken dat heel weinig programma's de toets van Gods kritiek en Gods woord kunnen doorstaan. Zo kunnen kinderen onderkennen, voor zover ze het kunnen, waar het op aankomt. Waarom sommige programma's wel mogen en sommige programma's niet mogen. Klinkt dit, broeders, niet allemaal heel vroom of heel idealistisch, of zo gaat het eigenlijk niet in de praktijk? Ik wil dat wel toegeven. Maar wil toch dit ideaal handhaven, omdat ik ervan uitga, misschien tegen beter weten in, dat juist ook in onze kringen veel van die christelijke, communicatieve, open gezinnen goed voorkomen. De andere weg. Als het u lukt, moet u doen. Als het u niet lukt, moet dat met een enorm begeleidingsproces gepaard gaan. En daar wil ik het in het slotje van mijn verhaal nog een paar minuten, broeder voorzitter, even over hebben, over dat begeleidingsproces. Want er ligt niet een grote verantwoordelijkheid op de gezinnen, maar ook op de predikanten. Wanneer ik ervan uitga dat gemiddeld genomen, ook in onze gezinten, ja, je zou dat wat moeten gaan differentiëren dan, christelijk gereformeerd, veel televisie bezit, gereformeerde bond, erg veel televisie bezit, gereformeerde gemeente natuurlijk een stuk minder televisie bezit en ter rechterzijde bijna helemaal geen televisie bezit, maar je moet het als het ware eventjes een klein beetje gaan middelen, ook op zondag trouwens. Er zijn orthodoxe gemeenten waar straat in, straat uit, ook onder u, straat in, straat uit, huis in, huis uit, de televisie ook op zondagavond aanstaat in degelijke, in dit geval degelijke, gereformeerde bondsplaatsen. U moest dus weten, ja, u weet het wel. Ik ga er even vanuit dat opnieuw generaal genomen in onze kringen radio wel wordt geluisterd. Televisie, nou, dat heb ik net even wat gedifferentieerd neergelegd voor u. Dat de Telegraaf en het AD worden gelezen in een aantal gezinnen. En een aantal provinciale kranten, zo weet ik dat bijvoorbeeld in de gemeente Huizen, ook de Gooi en Eemlander bijvoorbeeld, een volstrekt verdorven krant in de gereformeerde bond, 80% door mijn beens gelezen wordt. Verder de bekende vrouwenbladen, de Margriet, de Libelle, hopelijk niet, maar ik steek mijn hand er niet voor in de vuur, de Story, de Privé en de Weekend. En incidenteel dan nog, en dat is ook in heel wat gezinnen, de Elsevier, de Panorama en de Nieuwe Revue. Die laat ik nu maar even buiten beschouwing. Die ben ik nog niet tegengekomen, behalve in de leesportefeuille. Zou u ook eens in moeten kijken in die leesportefeuille. U weet niet wat u ziet. Deze media worden dagelijks geconsumeerd en uw preken 1 keer per week of 2 keer per week. Ik vind dat u dus, maar dat bleek al uit mijn lezing, dat u precies op de hoogte moet zijn wat uw gemeenteleden aan media-invloed ondergaan. Ik las van dominee F. Malan, niet de eerste de beste, dat hij af en toe de Telegraaf koopt om op de hoogte te blijven van wat zijn gemeenteleden lezen. Eigenlijk verwacht ik van u hetzelfde. Want hoe kunt u weten waar uw gemeenteleden mee bezig zijn door de week met al de dingen die op hen afkomen, waar ze door gevoed worden, waar ze door gevormd worden, als u zelf die media niet voldoende kent? Of u televisie in huis zou moeten nemen, dat lijkt me een aparte vraag. Als voorbeeldfunctie naar de gemeente toe lijkt me dat niet verstandig. Toch moet u denk ik ook een klein beetje weten wat er speelt. Bij het RD is het zo dat er 1 televisie boven in het gebouw staat, heb ik me wel eens laten vertellen, voor de hoofdredacteur, die toch televisie moet laten. Ja. Dus, als je het nou eens zo doet. En dus moeten de vragen rond het gebruik van de media aan de orde komen, zowel in de prediking, bij de catechese en op huisbezoek. In de prediking natuurlijk niet te pas en te onpas, maar bij een behandeling van de decoloog of bij een behandeling van een goede zondag moet dat kunnen. En dan, met alle respect, Niet op de manier van dominee P. Blok, met alle respect nogmaals, maar vind ik met kracht van argumenten. Vroeger zou zo'n, mag ik het noemen, de methode Blok, zou vroeger gewerkt hebben. Een kijkdoos uit de hel zou gewerkt hebben. Mensen zouden daar opgeschrikt zijn, nu niet meer. Nu lachen die mensen erom en zijn jeugd lacht er ook om. Ik denk dat als je wil waarschuwen, dat je het dan met kracht van argumenten moet doen. Dat je moet laten zien hoe precies media ingrijpen op je levenswereld. En ze uit moet dagen om zelf dat verhaal te vertellen. Om te laten zien, hoe werkt dat nou? En de hele jeugd staat onder invloed. Of je nou televisie wel hebt of niet hebt, de hele jeugd staat onder invloed. En de jeugd pikt dat soort verhalen, grosso modo gezegd, niet meer. Ik denk dat wanneer de serieus en ter zake doende argumenten gebruikt worden, dat er dan nog te praten zal vallen. Wanneer u een groot aantal jongeren, u zit in een ideale situatie natuurlijk, wanneer u een groot aantal jongeren op categorisatie voor u heeft, dan moet u uiteraard, en neem aan dat u dat doet, ook spreken over hun omgaan met de media. Want een deel daarvan luistert uiteraard naar Radio 3, en als ze televisie thuis hebben, dan kijken ze naar en naar Studio Sport en naar Tom en Jerry en naar, nou, noem al die programma's maar op. Minder onschuldige en zeer schuldige. Dus Radio 3, ja, ik weet niet hoe u daarvan op de hoogte moet komen. Ik zie u moeilijk met een Walkman door de pastorie lopen. Dat zou ook niet helemaal goed zijn, misschien voor het plaatje. En dan het derde punt, dat is het pastoraat. Ik heb me laten vertellen dat tot voor kort, en misschien ook nu nog wel, dat het gebruikelijk is dat op vrijgemaakte huisbezoeken er gevraagd wordt of in dat gezin het Nederlands Dagblad wordt gelezen. Dat is een taak van de ouderlingen. Ik wil niet zo ver gaan dat er dus gevraagd moet worden of in onze gezinnen het Reformatorisch Dagblad gelezen moet worden. Ik vind dat te ver gaan. Maar los van die hele concrete vraag, denk ik dat er op huisbezoek ook gesproken moet worden over mediagebruik en mediamisbruik. Hoe ga je er nou mee om? Wat doe je ermee? Wat voor invloeden onderken je? Zit je nog in die injectienaald? Velen van ons zitten in die injectienaald. Zitten helemaal niet in die mediating factors. Dat kom ik in linkse kringen tegen. Die zitten in de mediating factors. Die zeggen, dat is een bron en dat is een bron en dat is een bron en dat is een bron. Televisie is er eentje van. In onze gezinten merk ik veel meer nog altijd die hele injectienaald. Bespreek dat met hen. Ik wil tenslotte benadrukken dat u met argumenten moet komen in uw strijd tegen de verkeerde invloed van de media. U moet met argumenten komen. Vroeger kon nog in algemene termen worden gesproken. Die tijd is voorbij. Hoe jammer dat voor u misschien ook is. Gemeenteleden zijn mondig geworden en luisteren dus niet naar globale aanduidingen met sterk evaluatieve karakters. Beter ingang heeft u naar mijn mening als u met zakelijke en tegelijkertijd geestelijke argumenten komt. Althans, dan heeft u meer kans. Want eerlijk gezegd, over het geestelijk gehalte van de gereformeerde gezinten, waar ik mij van harte ook een lid van vind, ben ik niet zo positief. Wat voor een deel te wijten is, dat in die geestelijke gezinten allemaal niet zo positief is, wat voor een deel te wijten is aan de invloed van de media. Maar dan ben ik weer terug bij het begin van mijn lezing. Broeders, het was een somber verhaal. Het was nog ineens de helft van het verhaal. Dat is een andere somberheid, maar dat komt misschien nog wel eens een keer. Het was een wat somber verhaal, maar ik kon niet anders, want de situatie in onze kringen is daar veel te ernstig voor. Dank u wel.
We hebben tot 16:30 pauze en dan zijn we weer terug.